in een tijd dat als ik dan vertelde van mijn geloof, zeiden andere medescholieren, ja, maar de heidenen in Afrika, komen die dan niet in, als die nooit gehoord hebben van het evangelie? En daar leerde je dan op te antwoorden vanuit de Bijbel en geleidelijk aan ook met overtuiging, totdat je in de gaten krijgt dat er in Afrika 50% van de bevolking noemt zich christelijk. En ik denk dat dat bij velen ook heel echt is. En met de jaren gaan je ogen open. Mijn broer die ging in Kenia werken, hij ging in Nigeria werken, ik heb hem opgezocht. Ik heb vrienden tijdens mijn studietijd uit Afrika leren kennen, Afrika via hen, allerlei landen. En toen begon ik te beseffen dat daar zoveel gaande was, terwijl hier weinig gebeurt. Terwijl het hier inderdaad leeg loopt. En toen kwamen de getalletjes. En toen zei iemand tegen me, dat is al 20 jaar geleden, hoeveel kerken komen erbij per week wereldwijd? En dan krijg je de eigen ervaringen. En dan ga je het hebben over 10, 15. En dan wordt genoemd 4000 nieuwe kerken, plaatselijke gemeenten per week. En nu zijn we 20 jaar verder. Maar dat was de reden waarom ik dacht, daar moet ik wat aan bijdragen. En wat is hun nood? Al die mensen tot het geloof komen, wie onderwijst hen uit het woord? En in veel van die gemeentes is er iemand die zelfs niet eens kan lezen en schrijven. En die dan niet uit de Bijbel, dus niet eens een opleiding heeft gehad. En dus uit zijn geheugen en wat hij hoort van anderen, dus een nieuwe gemeente onderwijs biedt. Nou, dat betekent ook dat je toch wel allerlei gekke leringen krijgt. Omdat Gods woord niet open gaat. Dus het verlangen om daar meer te helpen met Bijbelonderwijs, dat was er één. Maar in de gaten krijgen dat het om zulke aantallen gaat. En nu, 20 jaar verder, wordt er gesproken over 6000 per week. Ja. Toen ik net tot geloof was gekomen, toen bad ik voor India. Weet je wel? Nou, in de afgelopen 10 jaar zijn er een stuk of 40, 50 streken van India zijn het aantal gelovigen van 20.000 gegroeid naar 2 miljoen. En dat is nog van de afgelopen 10 jaar. Nou, de verhalen van China kennen we misschien. In China is het ook gigantisch gegroeid. En in alles, in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, is het eigenlijk allemaal goed en wel begonnen toen de zendelingen weg werden gestuurd. Heel wonderlijk hoe dat is. He, als deel van bevrijding van de koloniale macht. China moesten alle zendelingen weg en toen begon de opwekking. De kerkgroei in Afrika, die begon pas toen dus de Afrikaanse landen geen koloniën meer waren. Daar zijn dingen achter die zo ver boven ons hoofd uitgaan. Daar heb je geen besef van. Nou, maar en dan komt het rekensommetje. Als dat 4000 per week is, en misschien wel 6000, dan heb je ook 4000 voorgangers. En niet alleen voorgangers. Je hebt meerdere mensen nodig in de gemeente die het werk doen. Dus dat is 4000 maal 3, maal 4, maal 52. En dan denk je, nou, dat valt niet tegenop te roeien. En daar hebben wij geen besef van. En een van de redenen waarom wij daar geen besef van hebben, is dat de nieuwsinformatie die wij krijgen over wat er gebeurt in Latijns-Amerika, Azië en Afrika, komt altijd toch met een accepteerkaart erbij. Dat betekent veelal dat er een blanke aan het werk is, waar wij dan door zijn of door haar ogen het werk mogen zien en dat werk dan ondersteunen. Maar in de 80e jaren waren er meer christenen in het zuidelijke halfrond dan in het noordelijke halfrond. En dat is dus zo blijven groeien, terwijl bij ons is het zo gegaan. In de 90e jaren waren er meer zendelingen uitgestuurd in het zuidelijk halfrond dan in het noordelijk halfrond. Dat is haast 30 jaar geleden. Dus het is zo aan het veranderen. En toen ik begon in Nigeria, laatste opmerking, ik was helemaal verbaasd. Ik ontmoette een van de nieuwe collega's in het werk. En dat was een vrouw. En die met haar man hadden ze een weeshuis opgezet voor kinderen van niet overleden, maar vermoorde zendelingen. Vermoorde Nigeriaanse zendelingen die dus in de moslimlanden of in het noorden van Nigeria actief waren. Dus een weeshuis voor de kinderen van vermoorde zendelingen. Waar is het actiegebied Girokaard? Niks, het is helemaal Nigeriaans. En zo heb ik honderden van die dingen gezien waar wij geen weet van hebben. En dan zie je maar hoe beperkt ons oog is, hè? Het weinige wat wij zien. Neem niet weg dat wij ook zegen meemaken. En jullie zijn daar deel van. En nou zeg ik jullie, er zijn een aantal gasten van buiten, Neder-Betuwe, via het Evangelisch College, om even te proeven. We gaan beginnen met een cursus, verantwoord bijbelgebruik. Dat begint op 1 november, dat zijn 10 avonden. Gaan we het ook iets anders doen? Dan zetten we tafels neer. En dan wordt iedereen uitgenodigd om pen en papier mee te nemen, als je dat wilt. Niet iedereen houdt ervan om met pen en papier te werken. En dan gaan we, anders dan het luisteren naar een lezing of een toespraak, gaan we veel meer, heen en weer pratend, gaan we zelf leren ontdekken, zelf leren uitleggen en zelf leren toepassen. En we gaan over dat proces gaan we nadenken. Het is iets wat ik heel veel in het buitenland heb gedaan, destijds in de communistische landen van Europa, het toenmalige Oost-Europa. In Nederland waren er allerlei predikanten die zeiden van dat wat je daar doet, moet je hier ook doen. En toen ik steeds maar met stencils kwam aanzetten, toen zeiden ze, kan je er geen boek van maken? Nou, toen is er een boek van gemaakt. En dat heeft dan al, ik denk dat 8000 exemplaren zijn er nu in Nederland verkocht. En ik vind dat niet mooi, weet je dat? Dat laat zien dat wij een behoefte hebben. Waar dus het boek wel aan mee beantwoordt. En die behoefte heeft te maken met de Bijbel. Het lezen van Gods woord. En ergens de moeite die we daarmee hebben. Enerzijds, we horen de stem van God. En anderzijds, zeker hoe langer je op de weg bent, hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je merkt hoe moeilijk het is om niet alleen moeilijke Bijbelgedeelten, maar überhaupt om de vertaalslag van de wereld van de Bijbel naar vandaag, om die te maken. En in die cursus gaan we daarover met elkaar niet alleen mij beluisteren, maar elkaar beluisteren en ik ga oefenen. En in die cursus kom ik met allemaal voorstellen voor dingen die je thuis kunt doen. En dat noemen we dan thuiswerk. Met een heel vies woord, huiswerk. Ja, maar dat is het leuke van een cursus. Een cursus is wat je leert. En eigenlijk leer je het meeste door wat je zelf doet. En ik word als docent, word ik eigenlijk veel meer een begeleider bij ieder zijn eigen proces. Nou, we gaan het natuurlijk niet schools doen. Helemaal geen overhoringen, geen toetsen, helemaal niks daarvan. Maar met de opdrachten en het komen van uit een opdracht naar een avond, en gaan we die opdracht bespreken met elkaar, krijg je eigenlijk zelf de feedback op je voorbereiding thuis. En daar leer je van. Nou, ik heb de cursus nu al 100 keer gegeven. Ik heb gemerkt wat helpt en wat niet helpt. Maar het leuke van die cursus is dat ik elke keer weer wat van leer. En weer meeneem. Dus de cursus bouwt zich op. En iedereen profiteert weer van de vorige keer dat het gegeven werd, omdat je dat erin meeneemt. Dus ik hoop voor de gemeente in Neder-Betuwe, maar ook voor de Evangelisch College gasten, dat het gewoon een hele zinvolle 10 avonden zullen worden. Ik denk dat het goed is om het even te laten zien. Dan pakken we eerst die slide. Zou jij willen laten zien waar het programma op staat? Dan laat ik even die 10 avonden zien. En dan krijg je daar een plaatje bij. Ik ga het heel ouderwets doen. Ik ga, als we met elkaar bezig zijn, ga ik van de beamer gebruiken. Dat is modern, met PowerPoint. Ik ga met een overhead projector werken. Dat was 20 jaar geleden heel modern. En nu is het helemaal ouderwets. Maar ik ga van alles doen. Dus jullie krijgen een tafeltje, dus je kunt zelf ook aan de gang. Dus het wordt echt een cursus. En 1 november, dat is nog een niet een eindweg, nog een week of 3. En dan zien we, hopelijk met een nog grotere groep, zien we elkaar. Het Evangelisch College probeert er nog wat mensen bij te vinden. En jullie zullen het ook hier in de gemeente nog afkondigen. Misschien komt er nog een enkeling over vanuit Veenendaal. Want daar wordt de cursus nu ook gegeven.
Zowel bij de regenboog daar als bij de poortkerk. Dus vrijgemaakt en evangelisch. En allebei zitten borden vol. Eerst was ons de bedoeling om daar aan te schuiven. Maar we waren niet welkom. Dus de cursus draait nu in 3 trajecten in een straal van 20 kilometer. Nou, eventjes. We gaan beginnen op 1 november met het verantwoorden van ons eigen Bijbelgebruik. Dat is heel erg gek. Vaak doet een ongelovige dat, hè? Waarom geloof je dat? En hier, waarom leg je dat zo uit? Staat dat er wel? En nou ja, tweede avond, waar het ons in de hele cursus om gaat, is het hele moeilijke woordje context. Contextueel Bijbelgebruik. En eigenlijk is dat een heel makkelijk woordje. Dat heeft te maken met de samenhang. Alles wordt bepaald door de samenhang. Als ik binnenkom, weet je wel, thuis, en mijn vrouw heeft gekookt en alles staat op tafel, weet je wel, en ik zeg tegen haar, lieverd, ik hou van je. Dan is dat een soort van dankjewel voor al het heerlijke wat ik zie. Je kent mij, de liefde van de man gaat door de maag. Maar als ik 3 kwartier te laat kom en ik zeg tegen haar, lieverd, ik hou van je, betekent dat heel wat anders. Dat betekent, sorry, wees niet te boos. En dan weet ik ook, dan moet ik ook niet veel uitleg gaan geven waarom ik te laat ben. Weet je, dus de betekenis van ik hou van je kan heel wat betekenen. In de ene context in vergelijking met de andere context. Nou, derde avond gaan we gewoon leren lezen. En dat gebeurt met het openen van de ogen. En dat is het leukste deel van de cursus. Echt waar. Verbazend wat je allemaal niet ontdekt in een tekst. En nou, je kan al beginnen hoor, als je dat wilt. Handelingen 1 vers 8. Dat is een heel bekend vers. Heel eenvoudig te onthouden. Handelingen 1 vers 8. Probeer daar eens 20 dingen in te ontdekken. Voordat je komt. Op 1 november. 3 weken de tijd. Dus als je er nou gewoon een keer een avondje, een uurtje zit. En dan de volgende avond nog een keer een uurtje zit. Die ene tekst. He, na 10 minuten denk je van, nou ben ik wel klaar. Maar het enige wat je dan uitgeput hebt, is niet de tekst, maar jezelf. Dus probeer het eens, oké? En ik ga je begeleiden daarbij. Ja. Dat is, ja, dat gaan we gebruiken. Ja. 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 Dat wordt het hulpmiddel naast de avonden zelf. Leuk. Leuk. Ja, nee, dat is het thema ook van de cursus. Verantwoord Bijbelgebruik. Nou, we gaan dat doen niet alleen met 1 tekst. We gaan ook bijvoorbeeld Filippenzen 4 bekijken. Maar we gaan ook het Onze Vader gaan we met elkaar bestuderen in zijn context. Dus wat werd er gezegd? Naar aanleiding waarvan onderwijst de Heer hoe we moeten bidden. Nou, we gaan ook Marcus in. Maar dan gaan we ook het Oude Testament in. We gaan Abraham bekijken op de 5e avond. Dan trekken we de sandalen van Bram aan. En dan gaan we kijken hoe dat eigenlijk was voor hem, 4000 jaar geleden, in de context van toen. Nou, de 6e avond gaan we naar toepassen toe. Onze geestelijke groei. Heiliging. Het is fantastisch, hè, om tot geloof of tot geloofzekerheid te komen. Maar de dingen daarna, wat is nou kenmerkend voor ons geestelijk leven? Is het wat God doet? Is het wat wij zelf doen? Kunnen wij er wat aan doen? Wat doet God? En in dit verband gaan we dan ook nog nadenken van, en als wij iets bijdragen aan onze geestelijke groei, hoe pak je dat dan aan? Hoe kan je nou met een Bijbelgedeelte, niet klaar met uitleggen, Bijbel dicht, maar eigenlijk met het uitwerken in je leven, hoe kan je daarmee klaar komen. Grote opwekking in Wales. 2 eeuwen geleden. Mijnwerkers kwamen tot geloof. En masse. En naast de zondagse eredienst hadden ze door de week, woensdag, dinsdag of donderdag, hadden ze hun avondstudie. En men kwam er naartoe met onder de ene arm de Bijbel en onder de andere arm de agenda. En elke avond werd er vanuit de Bijbel gestudeerd en er werd in de agenda genoteerd wat men ermee ging doen. En de volgende avond, wat deed men met elkaar? Eerst doorpraten en hoe is het gegaan? Wat je hebt gedaan met hetgeen wat we de vorige keer bespraken. Dat is een methode, hè? Nou, die beweging werd ook het methodisme genoemd. Daarbij ging het niet alleen om dat wij in Gods woord zitten, maar dat Gods woord in ons komt en gestalte krijgt in ons. Nou, daar gaan wij met elkaar over, ja, behoorlijk diep nadenken. Mijn ervaring is, in al de keren dat ik de cursus gegeven heb, dat de opkomst het minste is precies op dat moment. Dat is gewoon psychisch hoor, want halverwege een cursus heb je met alles wat je doet een dip. Hè? Begin enthousiast, het eind, ha, het is haast voorbij, en in het midden, pff, weet je wel. Maar afgezien van het psychische, het is het belangrijkste onderwerp. Wat Gods woord in ons leven uitwerkt. Dus ik doe er alles aan en ik ga jou ook oppeppen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen komen juist dan, want daar draai je het om. En we nemen er twee avonden voor. Dan, de achtste avond gaan we het boek Jona in. Een heel Bijbelboek. En dan de negende avond gaan we vanuit Gods woord nadenken over de wet. He, gaat het om schuld en genade? De lezing van de wet. In sommige kringen gaat het om zegen en vloek. Als je de wet houdt, word je daardoor gezegend. Wat is de wet nu eigenlijk? We lezen samen, we uitleggen samen en we gaan samen ook toepassen. En dan de laatste avond, de rechtvaardige zal leven door geloof. Gaan we het boek Habakuk bekijken. Dus dan zijn we met vooral het Oude Testament met misschien wat minder bekende gedeelten bezig. Maar dan passen we de methode die we leren, passen we toe op die gedeeltes. Dus u komt echt tijdens de avonden behoorlijk diep de Bijbel in. Maar afgezien van die mooie Bijbelgedeelten, denken we vooral na over hoe kunnen we nou verantwoorden wat we lezen en begrijpen en hoe dat ons leven eigenlijk verandert. Kijk, zeer een goedheid kent geen palen. Berijmd, onberijmd. Dat was zo belangrijk dat er dus in de tijd dat er telegrampalen werden opgericht overal als onderdeel van ontwikkeling, waren er heel wat mensen fel tegen. Zon staat stil. Er zijn dus mensen ter dood gebracht toen ze er tegen de kerkleer in opstand kwamen over draait de aarde om de zon of de zon om de aarde. En wij kijken terug en wat zeggen ze, oh, 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 dat deden ze toen. Maar wat is het moeilijk om naar onszelf en nu te kijken. Wat wij voor gekkigheid uithalen met bijbelteksten die wij op een bepaalde manier uitleggen. Dus dit zijn mooie onderwerpen. Maar goed, dat is voor de cursus en als we aan de gang gaan met elkaar. Wat ik eigenlijk vanavond wil doen, en ik vond het leuk, waarschijnlijk zult u het niet meer weten wat op het scherm stond, wat het thema was voor vanavond. Maar ik ga het over heel wat anders hebben. Ik reed hierheen, toen dacht ik kan wel met jullie gaan praten over de gemeente en de dynamiek van de gemeente en zo. Ik vind dat zo'n mooi onderwerp, past ook in hoe ik met jullie optrek, maar we zitten nu op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Wat mooi om daar met elkaar over te praten, toch? Dus eigenlijk wil ik gewoon een heel, op niet de kerkelijke kalender, maar op de Joodse kalender, wil ik gewoon op dit moment reflecteren over het Loofhuttenfeest. En toen begin jij met Psalm 42, vers 1. Zullen we nog een keer projecteren? Mijn vader is overleden 4, 5 jaar geleden. Ik heb toen 2 jaar later mijn schoonmoeder begraven. Een jaar daarna heb ik mijn moeder begraven. En net begin van dit jaar heb ik de enige zus van mijn vader, een tante, begraven, 93. Het waren zware, zware jaren. We hebben ze verzorgd, we hebben aandacht voor ze gehad, met ze opgetrokken. Ik heb zelf de begrafenis gedaan van de laatste 3. En toen mijn vader overleed, toen jammer genoeg hebben we gevraagd aan een ander om de begrafenis te doen. Ik had er veel meer eigenlijk zelf als zoon aan willen bijdragen. Aan de dienst, bij het graf, bij de voorbereiding. Een van de dingen die ik toen heb gevraagd als onderdeel van de liturgie, was dat we met elkaar Psalm 42 vers 1 zouden zingen. En omdat mijn vader toen de keuze had voor opwekking, was het niet deze berijming. Maar was het als een hert dat naar water zo verlangt mijn ziel naar u. We kennen misschien uit opwekking het lied. Als ik... Als ik hem uit de NBG lees. Ietsje anders dan de Statenvertaling. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor zijn aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten. En zo gaat de psalmist verder. Hij dorst naar God. Als ik dit lees, en ik denk aan het overlijden toen van mijn vader, wat was zijn leven voltooid? En ik weet nog dat ik tijdens de begrafenis, toen we ook dat lied zongen, zat terug te denken aan allerlei momenten in zijn leven. Hij kwam uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader, mijn opa, overleed in 1939, net voor de oorlog. Hij ging als 12-jarige de oorlog in. Als 17-jarige kwam hij in de ondergrondse actief, kwam hij eruit. Kwam voor een zeer naamkerkelijke achtergrond, kwam hij eigenlijk de oorlog in en de oorlog uit. En hij had samen in de ondergrondse met een communist en met een dominee, had hij van alles gedaan. Ik hoor het hem nog vertellen, hij zegt, en ik ben in 46 en ik zo teleurgesteld, want als 17-jarige werd ik ingeschakeld bij de politie. Ik moest mee de NSB'ers bewaken. Hij zegt, en wat ik toen meegemaakt heb, wij van de ondergrondse deden hetzelfde of nog erger met de NSB'ers dan wat de NSB'ers met de Joden hadden gedaan. En als tiener is een droom zo stuk geknapt over idealen. En toen begon hij de Bijbel te bestuderen, met name vanuit de gedachtegang van totale verdorvenheid. De zondigheid van de mens. Wat was hij teleurgesteld over wat er in de mens leefde? En dat is in 49-50, is dat aanleiding geworden voor mijn vader, om zijn vertrouwen te stellen in de Heere God, in de Heere Jezus als zijn zaligmaker. Hij zal het toen vaak gezongen hebben, als een hert dat naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u. Zou het erin gezeten hebben, ik mis mijn vader, en nu heb ik een hemelse vader? Mijn oma, zijn moeder, was een heel kil mens. Mijn tante, de laatste die ik begraven heb, was ook een heel kil mens. Geen idee wat dat met hem had gedaan. Maar wat vermeed hij eigenlijk altijd zijn zus? Hij wilde haar niet met ons opzoeken. Toch kwam ze zo vaak bij ons. Het was mijn suikertante. Maar mijn vader trok niet op haar aan. Hij had goede tijden in zijn werk, slechte tijden in zijn werk. Wat zou nou de periode zijn geweest dat zijn werk hem een enorme dorst had gegeven? Waardoor als hij aan het einde van zijn leven, en we kozen dat lied uit als eigenlijk zijn lievelingslied, als het lied van zijn voltooide leven, welke dorst had hij nu bij God gelest? Weet je wat de meest moeilijke gedachte voor mij was, toen ik hem begroef, waar mijn moeder nog bij zat? Die twee hadden zo'n slecht huwelijk. En vanuit een slecht huwelijk, wat kan er een dorst naar God ontstaan? Om een innigheid bij God te vinden, omdat op aarde de grammofoon steeds een kras heeft. Of de viool steeds net vals speelt. Het begint voor sommigen op school. Voor anderen begint het thuis. Er is altijd wel iets in ons leven, naar aanleiding waarvan God... Het is net alsof God de nare dingen in ons leven, die soms heel chronisch zijn, als voedingsbodem, nee, als droge bodem gebruikt, om dorst in ons heftiger te laten worden, die niet in het hier en nu bevredigd kan worden. Als een hert dat naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o Heer. Weet je dat als wij nu net eindelijk weer een droge dag hadden vandaag, gisteren was het regen en zondag was het ook weer droog en de week ervoor was het regenachtig, ik hoor nog... Erwin Krol werd geïnterviewd en die man die zoveel weerbericht heeft uitgesproken, was woedend toen in september de eerste storm had gewoed. En toen dacht ik, ja, september was niet zoals het altijd was. Behoorlijk veel regen, maar de hele zomer, hè? Want hebben we, wat is klimaat aan het veranderen? Hè? Maar lieve mensen, een hert dat naar waterbeken smacht terwijl je woont in Nederland... Wat is nou een hert op de Veluwe die naar waterbeken smacht? Hoe zou dat in de toenmalige context zijn geweest? Een hert wat naar waterbeken smacht. Ik ga je meenemen naar Israël. Ik ga je verplaatsen vanuit de context van Nederland, via Schiphol naar Ben-Gurion. Wie is er wel eens in Israël geweest? Bingo. Dan land je daar op Ben-Gurion en laten we het nu eens doen echt als Nederlanders. We nemen onze fiets mee. We huren geen auto, we gaan fietsen. Dus je stapt uit op Ben-Gurion, je fiets komt op de band, weet je wel. Als het goed is, is het niet een vouwfiets, want je hebt versnellingen nodig. En hoeveel versnellingen heb je nodig? Nou, als je uitstapt, je kunt natuurlijk naar Tel Aviv gaan. Hè? Wat naar beneden, naar de kust en heerlijk naar het strand. Maar wij zijn, omwille van ons geloof, zijn we in Israël. Dus wij willen naar Jeruzalem. Dus wij gaan naar Jeruzalem. Nou, ga er maar aan staan. Is het 80 kilometer? Is het 100 kilometer voordat je in Jeruzalem bent? Hoeveel meter moet je klimmen? Weet u dat? Voordat je in Jeruzalem bent, afgezien van dat je zo moet rijden, ben je 800 meter geklommen. Je zit als het ware hoger dan in de Ardennen of in het Eifelgebergte. Welke versnelling moet je gaan? Dat is echt weer terug naar de eerste versnelling of de tweede versnelling een belangrijk stuk. Dus zo is Israël opgebouwd. En dan heb je hier een heuvelrug. En die heuvelrug die komt uit bij de kust, bij de Karmel. En dan heb je Samaria en hier heb je Jeruzalem met eronder Bethlehem, die heuvelrug. En als je over die heuvelrug zou dalen naar Jericho, hoe ver daal je dan? Weet u het? Dan heb je niet een fiets nodig met versnellingen, maar dan heb je een fiets nodig met remmen. En bij voorkeur zowel schijf als handremmen. Je daalt in 20 kilometer hemelsbreed, daal je meer dan 1000 meter. Van 800 meter hoog ga je naar min 300. En dan kom je bij de Dode Zee. En waar de Jordaan dan in uitkomt. De Jordaan die komt uit het meer van Galilea en daar ook weer uit Hermon het gebergte. Heb je er een beetje een voorstelling bij? Dat is een land vloeiend van melk en honing, zoals de schrift zegt. Daar komen we dan en op een fiets merk je pas wat dat betekent. Dat het als het ware zo is gebouwd met een enorme daling en dan gaat het daar weer omhoog naar Moab, Edom, dat zijn de Bijbelse termen vandaag, Jordanië. En dan ga je de vraag stellen, hoe zit dat met regen? En in de regentijd, want dat is anders dan bij ons is de regentijd ongeveer 12 maanden. In Israël is dat anders. In Israël heb je te maken met, net als bij ons westenwind, dan komen de wolken. En ook bij ons is dat zo. Waarom is er zoveel regen? Omdat het geleidelijk aan omhoog gaat naar de Alpen. Daar gaat het omhoog al met 80 tot 120 kilometer. En alle wolken laten hun water vallen. En daar heb je dus dat er voldoende landbouw kan plaatsvinden. Omdat er voldoende regen valt. Meer in het noorden, minder in het zuiden. En dan kom je bij Jeruzalem en dan wordt het steeds droger en droger en droger. En dan ga je over de bergrug heen naar beneden en dan kom je in het woestijngebied. En dat is ook meer in het zuiden, het woestijngebied. Het is heel anders als wij op die fiets rijden en we kijken om ons heen. En we doen dat nu in oktober. Dan zie je niks anders als geel om je heen. Nergens is er groen. Dat is omdat we aan het einde van de droge periode zitten, aan het begin van de eerste regens die moeten komen. En hoe droog dat kan zijn, zullen we die plaatjes eens bekijken. Misschien kun jij ze even zoeken vanuit die ene atlas. Ik heb verbaasd gestaan toen wij destijds uit Oost-Europa, toen net de grenzen open waren, allerlei kerkleiders meenamen voor hun eerste veldreis naar Israël. Fantastische tijd was dat. Wij gingen toen, in plaats van in Jeruzalem, gingen wij meteen de woestijn in. We zijn naar Beersheba gegaan in het zuiden. En we zijn nog verder naar Eilat zijn we gegaan. Nou, ik heb een dingetje, hè? Ik kan aanwijzen. Dan hoef ik niet zo te springen. Kan je het lezen, achterin? Ja, kan het? En hier heb je dan, kom je hier aan, Ben Gurion, wij zijn naar Beersheba afgedaald. En hier zie je al dat in die kleuren iets wordt aangegeven van de regenval. En hier zie je hoeveel millimeter er valt. Dus als we bij Beersheba zitten, dan valt hier maar 300 ongeveer millimeter. Wat is de kritische grens dat de woestijn begint? Weten wij niet, hè? Maar bij 400 millimeter per jaar wordt iets al woestijngebied. Dus je zit maar bij Sheba al in de woestijn en we gingen nog verder, weet je wel, hier naar Eilat. Hoe ziet dat er nou uit? Je ziet dat hier heel veel valt, hè? Hermongebergte en hier. Dit is het Galilea-gebied en waar nu tegenwoordig, weet je wel, Hezbollah zijn guerrilla deed in de tijd van de Heer Jezus, waren dat de zeeloten. En hoe verder je daalt, hier is nog een beetje land vloeiend van melk en honing, hier van honing. Waarom wordt dit stukje het land van melk genoemd? Daar wordt veeteelt gedreven. Daar kun je, als het te weinig geregend heeft, je schapen of je koeien meenemen en verplaatsen naar een 20 tot 40 kilometer verderop, waar voldoende regen is gevallen. Dus het woordje nomade hoort daarbij. Dus daar zie je de mensen die dus als boeren actief zijn, afhankelijk zijn van de regen, dat ook heel letterlijk ervaren door droogte. Daar kan geen landbouw bedreven worden op dat gebied. Nou, de volgende plaat. Hier zie je die afbeelding van hoe hoog het wordt. Hier heb je dan hoeveel meter dat is. Hier 2 kilometer hoog, Hermongebergte. En hier heb je dus onder de zeespiegel dit stuk. En hier 800 meter hoog, hier min 300, 800 meter hoog. En hier ga je zo naar beneden, naar de zeespiegel toe. Weet je, dit zijn leuke dingen, hè, als je dat bekijkt. Bijbelse atlas, ik weet niet of je een Bijbelse atlas hebt, ik weet niet of je ernaar kijkt. Maar één van die dingen die niet gebeurt als je kijkt naar een atlas, gebeurt wel als je op de fiets door zo'n gebied rijdt. Ik zat niet in een fiets, ik zat in een bus. Maar zo zag het eruit. Volgende plaatje. Dat is de woestijn. Dat is dus niet de grote zandbak, hè? Dit is het gebergte bij Judea. richting Beersheba, richting de Jordaan. Je kunt hierdoor heel veel van die grote kloven heb je. Die zijn niet door water gemaakt. Maar je hebt overal van die kloven dat in de droge tijd dat het water dus niet uit de hemel komt. En dus ook de rivieren opdrogen, dat die hele beddingen er zijn, die dus droog zijn, de wadi's. En als het regentijd is, dan kan het een enorme gevaarlijke stroom worden. Dus we hebben hier met een hele andere wereld te maken. En als je hier dus, zoals wij, met een bus met airconditioning doorheen rijden, dan kijk je naar buiten en dan maak je wat foto's en dan zie je dit. En wij hebben hier de verwarming aan gedaan, dus het valt wel mee de hitte nog. Maar dan moesten we de bus uit om een van de sites te bekijken en dan ging je 40 graden in, weet je wel. Je zal hier maar 40 jaar doorbrengen. Je zal maar een hert zijn. Die naar waterbeken smacht. In die cultuur is het smachten naar water, het hebben van dorst, iets wat ze in de hele natuur kennen. Wij, bedoel, wat weten wij van de natuur als het gaat om landbouw en veeteelt? Ik bedoel, als het bij ons regent, beslissen we of we wel of geen regen een paraplu meenemen. We gaan naar de Jumbo of naar Albert Heijn en daar houdt het op, weet je wel. We zijn ons helemaal niet bewust dat regen te maken heeft met meer of minder voedsel. Bij ons is elk product wel 12 maanden van het jaar haast te verkrijgen, bij wijze van spreken. Heel anders in die tijd. Dus als wij met elkaar bezig zijn in de Bijbel, dan is de schrift is in een ander context, zeker qua natuur, maar ook qua economie, is geschreven. En dat komt op zoveel plekken terug. Dus als een hert dat naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar de Heer. Dat is de gorddroge ervaring van het leven waarover gesproken wordt. Naar aanleiding van de natuur. Ja. Weet je, als je dus in Israël bent geweest, wat heb je dan opeens een dimensie erbij die je niet van plaatjes krijgt? Nou is het heel apart dat je dus in de Bijbel te maken krijgt met een andere context waar de natuur en de economie zo anders is dan bij ons. Wij die zo gewend zijn aan water, wij hebben allemaal spreekwoorden als de beste stuurlui staan aan wal. Tussen wal en het schip komen. Water naar de zee dragen. Het regent, pijpen stelen. Zijn dingen waar je nooit over nadenkt, weet je wel? Allemaal dingen die je dus in het Ivriet, in het Hebreeuws, niet tegenkomt. Dat zijn geen uitdrukkingen die uit hun economie of uit hun natuur alle hens aan dek. De beste stuurlui staan aan wal. Hoge bomen vangen veel wind. Dat is de Nederlandse natuur. Ja, ja, ze hadden wel sneeuw. En dat is het plaatje terug. Waar je dus die hele hoge gebergten hebt. Maar zelfs in Jeruzalem, waar het dus 800 meter hoog is, kan eens per jaar, kan er best een paar dagen sneeuw vallen. Dus hier heb je wel sneeuw en hier heb je zeker sneeuw. Ja. Maar hier helemaal geen sneeuw. Dus ja, dat is een uitdrukking. Hoe komen wij aan die uitdrukking? Uit de Bijbel. Dus je ziet dat de natuur heel veel invloed heeft op de termen. Bij ons, witter dan sneeuw, met alle modder, is veel minder gangbaar als bij hen in die tijd. Als wij met elkaar Johannes 7 opslaan, dan komen wij in het Israël van toen 2000 jaar terug. In oktober. In de periode dat het dus gorddroog is. Dat de eerste regen nog moet vallen. Maar er is geen regen geweest sinds Pasen. Maart, april. De regentijd, de tijd dat de regen valt, en dan vooral aan de kustkant, loopt van ongeveer november tot maart. Dus 5 maanden. En als de eerste regens gaan vallen, november, dan is in Nederland is het al helemaal, de bladeren zijn gevallen, stormen zijn geweest, is het totaal overal kletsnat geworden. Maar het wordt bij ons zelden droog. In die tijd is het van maart af zo droog geworden dat wij dus in oktober te maken hebben in het Bijbelgedeelte van Johannes 7 met een gortdroge natuur. Joden zijn vanwege het Loofhuttenfeest aan het trekken vanuit alle gebieden. Vanuit het woestijngebied, maar ook vanuit het berggebied komen ze allemaal bij elkaar in Jeruzalem. En we zitten hier dus bij het Loofhuttenfeest. Vandaag is het de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En die duurt 7 dagen. Als je naar vers 1 kijkt van hoofdstuk 7. Daarna trok Jezus rond in Galilea. Ik heb de NBG-vertaling die ik nu gebruik. Want hij wilde zich in Judea niet ophouden omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. En zijn broers dan zeiden tot hem, ga van hier, reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en tracht tegelijk zichzelf aandacht te trekken. Hoor je hun toon? Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broers geloofden niet. En hij zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. En dan zie je vers 10, dat de broers wel opgaan naar het feest, wat alle mannen moesten. Hè? 3 keer per jaar moesten de mannen, vaak met gezin, moesten ze naar Jeruzalem voor een vakantieweek. Of een conferentieweek. En in die week werden de offers gebracht in de tempel. En werd, met name in het hele gezin, werd het teruggedacht. Teruggedacht, bij Pasen werd het teruggedacht aan de uittocht. Het lam wat geslacht werd, u kent het verhaal. 7 weken later is er het Pinksterfeest. Ook weer een hele week. Men trok op naar Jeruzalem. En ik weet dat niet uit mijn hoofd, maar als je de diverse oogsten bekijkt die binnenkomen, dus met Pasen, als de laatste regen is gevallen, krijg je als eerste de graanoogst. En daar is dus het Pinksterfeest, met de eerste oogst die wordt binnengehaald. Iets waar dan met Pinkster als de gemeente begint, weet je wel, een nieuwe betekenis aangegeven wordt. Voor de Joden is dat eigenlijk een agrarisch feest. Heel boeiend om dat te beseffen, Pinksteren. En dan komt de dadeloogst en de vijgenoogst, de olijvenoogst, de rijstoogst. Dat is allemaal in juni en juli en augustus, dus onze zomer. Er valt geen regen meer. Dus de oogst wordt binnengehaald op grond van de regens die maanden daarvoor zijn gevallen. En dan krijg je in de nazomer krijg je de wijnoogst, dus de druiven. Eigenlijk de meest luxe vorm van landbouwproducten die dan worden binnengehaald. En dat is het moment, eerst heb je hun nieuwjaarsfeest en dan krijg je het Loofhuttenfeest wat een hele week duurt. En dit is het moment waar wij dus nu zijn in Johannes 7. Ik ga met je verder door het gedeelte heen. We lezen dus het verband, hè? Niet 1 tekst, maar we gaan dadelijk naar vers 37 toe. Maar je ziet gewoon hem ook later optrekken. Halverwege, vers 14. Toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en toen vertoonde hij zich. Hij was namelijk in het verborgene, zonder dat zijn broers en anderen het wisten, was hij toch ook afgereisd naar Jeruzalem. En dan lees je wat hij allemaal onderwijst daarnaar. En mensen beginnen weer te praten over hem, want het moment dat hij zich openbaar maakt, is toch waar ze naar hunkeren. En dan krijg je vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Opeens hebben wij een context van die droge natuur. Van 4, 5, 6, 7 maanden droogte. Oogsten die zijn binnengehaald. Maar wat wij vaak niet weten, is wat er op zo'n feest allemaal wordt gedaan. Er zijn 2 betekenissen bij het Loofhuttenfeest. Pasen, Pinksteren, het Loofhuttenfeest. Het is zo jammer dat de kerk van Jezus Christus wel Pasen, wel Pinksteren viert, maar niet het Loofhuttenfeest viert. We hebben zo'n heidensfeest, kerst. Maar waarom vieren we geen Loofhuttenfeest? Wat deden de Joden? Eerst moeten we snappen wat de Joden dan precies deden. En dan kunnen wij kijken welke invulling wij eigenlijk daaraan hadden kunnen geven, wat wij met elkaar niet doen als kerk. Dus wat doet ze? Je moet je voorstellen dat ze dus door die woestijn, deze hoef ik niet te hebben, gaat automatisch, ga maar terug naar even de woestijn, dat lelijke plaatje, ja die. Als je dus hier bent, en je bent hier niet 4 dagen, je bent hier niet 40 dagen, maar je bent hier 40 jaar als volk. Je hebt een jaar nodig gehad om als volk door die woestijn te trekken, en dus niet de zandbak, maar door al die kloven en door al... Daar stonden ze aan de rand van het land vloeiend van melk en honing. En ze durfden het land niet in te gaan. En al in dit ene jaar hadden ze al ervaren hoe gortdroog alles was. En toch hadden ze nooit dorst gehad. Want God gaf hen altijd voldoende te drinken. Ze hadden ook nooit honger gehad, want er was manna elke dag, 6 dagen. En soms was er vlees. Je leest ook dat hun kleren niet versleten. Nou, voor mensen die modebewust zijn is dat niet zo goed nieuws. He, maar als je in die tijd leeft en beseft wat een afhankelijkheid je hebt van dieren en van het spinnen van en van het verslijten van, wat je van de natuur eigenlijk moet krijgen, zij kregen het van de Heer. 40 jaar lang heeft de Heer voorzien. Die afhankelijkheid hebben zij gevoeld, maar wat hunkerden ze om te komen in het land waar gewoon regen was. Waar je landbouw kon bedrijven. Waar je het kon controleren, bewerken. Waar je grip kreeg op de dingen. Dus dat land vloeiend van melk, dat land vloeiend van honing, daar zagen ze naar uit. En elk jaar vierden ze het Loofhuttenfeest. Om uit te zien naar dat wat komen gaat, trek je dat door naar vandaag. Dan zou het zo mooi zijn voor ons om elk jaar weer 7 dagen lang bezig te zijn met de wederkomst. Mijn overtuiging is dat in het 1000-jarig rijk gemeente en Israël samen het Loofhuttenfeest zullen vieren. Dan sluiten wij eindelijk aan bij wat Israël, nu vandaag zelfs nog. Je komt in Israël, kom je tegen dat men in de tuin achter men tenten maakt en de kinderen gaan gewoon logeerpartijtjes. Het waren altijd familiefeesten. Het was leuk. En dan kwamen ze bij elkaar s'avonds, bij de maaltijd, en dan vertelde vader. Hè, met Pasen, maar ook met Pinksteren. Maar ook met Loofhutten. En dan vertelde vader van die 40 jaar in de woestijn. En dat ze uiteindelijk kwamen in het land vloeiend van melk en honing waar overvloed was. Maar in dat land vierden ze het ook. Ook vandaag dus nog. In dat land, wat vieren ze? Dat ze afhankelijk zijn van de Heere. Want als het namelijk een tijd niet regent, dan kan je niet zaaien. Dus die eerste regens zijn wezenlijk belangrijk om oogst te hebben in maart, april, mei, juni, juli. Dus wat er gebeurt als tweede op de Pinksterfeest is men bidt altijd dat de Heere regen geeft op zijn tijd. En er is op de laatste dag, de grote dag van het feest, is dan een speciaal ritueel. Dan halen ze water uit een vijver van Siloam. En dan wordt dat in een schaal gedragen door die kleine straatjes van Jeruzalem. Daar zijn jullie ook geweest die er waren. En dan wordt dat naar de tempel gebracht. En dan wordt het voor het altaar wordt het uitgegoten, geplengd. Kerktaal. En dat uitgieten ging gepaard met al door de straten heen met de beden van O Heere uit Jesaja 12 vers 3. Geef toch heil. O Heere, geef toch overvloed. Heere, geef toch dat er regen gaat komen. Weet je, en op dat moment dat dat ritueel plaatsvindt, staat Jezus op en zegt, op deze dag, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En het woordje daar, drinken, in het Engels, voor wie Engels kent, moet je vertalen met is drinking. En niet 1 keer drinken, maar dus blijven drinken. Dus wie tot mij komt en blijft drinken. En dat zeg je tot een groep. En dan moet je beseffen dat daar dus boeren onder zijn. Die dus bidden voor regen. En dan horen ze Jezus zeggen, en wil je regen hebben voor je land, kom tot mij. In het Oude Testament klonk het, en dan gaan we in de studie gaan we daar de negende avond veel dieper op in. Als jullie de Tora houden, dan geeft God regen op zijn tijd. Daarom onderhoud naarstig mijn geboden. Want dan geeft God uit de hemel de regen die nodig is voor de boeren en voor het hele volk om te kunnen eten en drinken weer het volgende jaar. En daar zitten ook de zeloten die luisteren. Dat waren de Hezbollah, de guerrilla's. Die hadden een heel andere dorst. Al 400 jaar was het volk als slaaf, als bezet gebied. Nu dan de Romeinen, daarvoor hadden ze de Grieken, daarvoor de Perzen, daarvoor de Babyloniërs. Het volk hunkerde naar de Messias die zou komen om hen vrij te maken van al die vijanden. De zoon van David die weer koning zou worden. En als je dat allemaal leest, uw koninkrijk, de koninkrijk van God is nabij, bekeert u. Daar zit de verwachting van de Joden en sommigen zeiden van, en daar moeten wij ons dan alleen maar door ons houden aan de Tora, moeten wij God voorbereiden om te komen en de Messias te sturen. Anderen, de zeloten, zeiden, we moeten God een handje helpen. En ze waren dan gewapende strijders om die Romeinen te doden en naar buiten te jagen. Die extremen waren daar. De hele politieke spectrum luisterde naar Jezus. En dan klonk dat met al hun dorst en opvattingen. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Maar er waren mensen, net als mijn vader, die vanuit of dorst van hun huwelijk, of uit de dorst van het ouderlijk huis waar ze uitkwamen, of uit de dorst van het leven op het werkvloer. Of misschien de gezondheid, maar er is bij elk mens een dorst. En allen waren daar. En die hoorden Jezus zeggen, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En het volgende vers zegt dan, en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de Heilige Geest, die nog niet gekomen was. In het beeld, stromen van levend water, je hebt in Israël heb je twee soorten. Behalve regen, die je op dat moment kunt opvangen, heb je ook putten die er waren. Daar werd water in opgevangen en bewaard voor later. Maar je hebt ook oasis heet dat in de woestijn. Maar je hebt overal door Israël heen heb je bronnen, waar dus water regelmatig door de grond heen zijpelt, door dat soort laag van klei. Dan werd water doorheen en dan werden daar op allerlei reservoirs, werd water, levend water werd dat genoemd. Werden plekken die overal bekend waren, werden gebruikt om in de droge tijden om dorst te kunnen lessen. Dorst voor de niet alleen de gezinnen voor de mensen, maar ook dorst van het vee. En wat staat hier dus? Dat je als je bij Jezus zou komen, dat je niet alleen je eigen dorst bij hem mag lessen, maar dat je zelfs meer ontvangt dan nodig, zodat je een stroom wordt van levend water voor anderen. Je wordt een bron voor anderen. En hierbij is het niet ons werk. Want we hebben dorst. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat als je tot geloof komt, gaat die dorst niet weg. De problemen verdwijnen niet uit ons leven. Hebben we water? Dank je. Als je kijkt naar de schrift, wat de Heilige Geest uitwerkt. Oei. Dan zie je dat de Heilige Geest ons allereerst iets geeft wat wij dus niet zelf hebben. Als wij falen als mens. Te midden van dorst gaat de mens gekke dingen doen. Wij proberen onze dorst te lessen op de verkeerde plekken. We gaan drinken waar we brak water tegenkomen. En op de een of andere manier in die beeldspraak zegt de schrift dat de geest geeft ons dat Abba, Vader, dat besef van heilszekerheid, dat hij zelfs als wij zondigen tegen de Heere, dat Hij toch van ons houdt. Dat is iets waar de wereld niets van kent. Vergeving. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Waar je op een gegeven moment tegen een muur aankomt van dingen die je fout gedaan hebt en de gevolgen haal je in, dat daar vergeving is. Dat de God, de heilige God, naar je kijkt en nog steeds van je houdt. En daar als mens ja tegen zeggen en te beseffen, Hij neemt mij in zijn hand en ik mag tegen hem zeggen, papa. Voor mijn vader kreeg dat een totaal andere betekenis dan voor mij, die hem als mijn vader had. Voor mijn vrouw heeft dat weer een andere betekenis, want we hebben allemaal onze eigen context. En toch begrijpen we precies wat hier bedoeld wordt. Veiligheid. Geborgenheid. Wat hebben we dat niet in deze wereld? Wat hebben we dat niet in elkaar? Indien iemand dorst heeft, daar waren zoveel mensen bij die met de boetes van het leven, met de hypotheken van het leven, met de schuld die ze zelf hadden opgebouwd, niet klaar konden komen. En Jezus hoorde ze zeggen, kom tot mij en drinken. En na een bekering is dat niet weg. Wij zijn mensen die nog steeds fouten maken en zondigen. En dat daar steeds maar weer die vergeving is. En dat we die aanvaarden, dat is een stroom van levend water. Om een ander te kunnen helpen, om in hun eigen fiasco van hun leven de hand in Gods hand te leggen. En te durven dat de Heere je niet afwijst, maar aanneemt. Dat is van de Heilige Geest. Dat is een stroom van levend water, als we anderen daarbij kunnen helpen, wat een zegen. Ik hoop dat deze gemeente in deze plek een stroom van levend water mag zijn voor zovelen. De vrucht van de geest is ook iets wat we niet in onszelf hebben. Als ik denk aan mijn vader en aan mijn moeder en aan hun huwelijk, dat is nu voltooid. Maar hoe vaak heb ik niet hen ruzie horen maken? En nu ben ik haast 60 en ik hoor hen nog ruzie maken, terwijl hun leven voltooid is. En ik praat er met mijn broer over en die heeft dat heel anders beleefd dan ik. Die heeft nooit geprobeerd om vrede tussen mijn ouders te maken. En ik heb mijn hele leven als kind nooit anders gedaan. Als geprobeerd om vrede te maken tussen mijn ouders. En ik heb hen beiden dat lied horen zingen. Maar een van de dingen, naast de vergeving die zij zo vaak gezocht hebben, voor ook hoe ze met elkaar omgingen, was daar een liefde voor elkaar en een goedheid in hun huwelijk. En een trouw in hun huwelijk en een zelfbeheersing. Te midden van al die andere dingen waren de dingen die God in hun leven heeft ontwikkeld, die ze niet uit zichzelf hadden. Dat is de kern geweest bij mijn vader van de geestelijke ontwikkeling in zijn leven. Om te beseffen dat Gods geest juist wil werken waar je als mens faalt. Waar je als mens geen geduld hebt. Waar Gods geest is, is er hulp zelfs bij een ochtendhumeur. Waar wij anderen dorst geven door hoe wij met elkaar omgaan. Daar doet Gods geest iets om dat in ons leven te veranderen. Leiding van Gods geest. Te midden van lijden om te kunnen bidden van Gods geest. Stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien. Op de laatste dag van het feest. Dit was het meest blije van de drie feesten. Hier werd bij de rabbijnse literatuur werd zelfs gezegd dat je van 30 kilometer afstand het gejuich al kon horen uit Jeruzalem. Als dit feest werd gevierd, had alles te maken niet met kinderen die met elkaar speelden als ze in tenten kampeerden, maar met de verwachting dat God de nieuwe regen zou geven, de vroege regen. Ik neem jullie nu dus via één tekst, of eigenlijk twee teksten, een Psalm 42 en Johannes 7, via de natuur, de toenmalige context, en het Loofhuttenfeest, ook de toenmalige context, neem ik jullie mee naar vandaag. Dit zijn dingen die ik uit de Bijbel niet haal omdat ik er een boek op nasla, maar dat ik jaar in jaar uit bezig ben met de studie en al die achtergronden van toen ook probeer levend te maken voor mezelf, vast te houden voor mezelf. Dat hoort bij een reis naar Israël. Is mij maar één keer nog gelukt. Maar mensen, ik denk dat ieder zo zit te luisteren naar preken, naar onderwijs. Maar wat is het mooi als je zelf dit kunt vinden, niet pas als je een ander daarover hoort vertellen. En dat je die dingen samen kunt brengen en dat je zelf een achtergrond gaat vormen, een context leert vormen bij al die verschillende Bijbelgedeeltes waar wij mee te maken hebben. De Bijbel is niet 100 jaar geleden geschreven. De Bijbel is niet 500 jaar geleden geschreven. Het laatste boek van de Bijbel is 2000 jaar geleden geschreven. En het eerste boek is 4000 jaar geleden geschreven. Een totaal andere wereld dan de onze. Niet alleen qua landschap en klimaat. Maar ook qua verhoudingen, hoe mensen met elkaar omgingen. Met andere feesten dan die wij gewend zijn, zoals het Loofhuttenfeest. Met andere volken dan wij gewend zijn. Dus ik ga jullie in de cursus meenemen om zelf context te vormen bij Bijbelteksten die we lezen met elkaar. Ik weet niet of je er zin in hebt, maar van mijn kant, de avonden bevatten momenten als wat je nu proeft. Dat ik jullie dan meeneem, en voor sommigen wat bekender, voor anderen heel onbekend. Sommige dingen hoor je voor het eerst, waarbij je achtergronden leert kennen. Maar veel belangrijker dan de avonden zijn de voorbereiding op de avonden. Omdat je bezig bent met Bijbelgedeelten, waarbij je probeert om de tekst goed te lezen, je ogen te openen. De tekst goed uit te leggen. Wat was dat in die toenmalige tijd eigenlijk? Qua boodschap, qua beleving. En dan de doorvertaling te maken naar vandaag. Daar wil ik je stap voor stap in begeleiden. Zodat als we een keer in een gesprek, of ook in je eentje, als je een tekst leest, dat je niet alleen er wat mee kunt, maar dat je ook als je er jaren wat mee gedaan hebt en een ander bevraagt je, dat je kunt verantwoorden hoe je erop gekomen bent. Waarom je op die of op die manier ermee aan de gang gaat. Dus wil je er veel aan hebben aan de cursus, dan is belangrijker dan de dingen zoals vanavond die je hoort, zijn de dingen die je zelf ontdekt. Ik wil als het ware zeggen, de beste manier om de cursus te volgen is dat je met een Bijbelgedeelte bezig bent, zoals Handelingen 1 vers 8. En dat je binnenkomt dat je denkt van, ik heb dingen ontdekt die boekhoud nooit gezien heeft. En die ga ik die avond vertellen. En dan ben jij niet de enige die zijn vinger opsteekt. Dan zijn we dat allemaal. En ik ga ook ons regelmatig met elkaar samen laten praten. Om met elkaar uit te wisselen wat we ontdekt hebben. En van elkaar en van mij krijg je dus feedback op het gedeelte. En elk gedeelte, belangrijker dan wat je op die avond hoort van anderen, is dat je kunt delen wat je zelf ontdekt hebt. Want dat vergeet je nooit meer. Wat ik zeg, kans dat je het vergeet is groot. Wat je zelf ontdekt hebt, vergeet je nooit meer. Dus, Ik zeg altijd niet hoeveel avonden bestaat de cursus uit, maar hoeveel uren voorbereiding bestaat de cursus uit. En de beste voorbereiding voor een woensdagavond is niet een dinsdagavond. De beste voorbereiding is 4-5 keer tussen, soms 2, soms 3, soms 4 weken dat er tussen zit, gewoon 4-5 keer een uurtje of een half uurtje nemen en ermee aan de gang gaan. En wat je krijgt voor de cursus is bijbelgedeeltes die we met elkaar lezen en daarmee aan de slag gaan. Daar heb je alleen maar pen en papier voor nodig. Je krijgt er ook een boek bij, een boek voor antwoord bijbelgebruik. Nou, dat heb je dan al. Heb je het niet, dan hoort die bij de cursus. Kan je die kopen. Er is ook nog een cursusmap bij. Dat is voor diegenen die heel veel tijd hebben. En heel veel studiegenot hebben. Nou, ik hoor bij die mensen die zo gek zijn dat ze urenlang in boeken kunnen lezen. De gemiddelde mens houdt niet van boeken lezen. Daar doe ik de cursus voor. Dus ik zeg altijd maar, prima om die map te kopen, prima om het boek te kopen. Maar alsjeblieft, ga niet, als je bezig bent met Handelingen 1 vers 8 en je voelt je gefrustreerd, ga niet in mijn boek lezen. Daar heb je niks aan. Het enige wat je daaruit haalt is dat John Boekhout daar wat over geschreven heeft. Weet je wel? Waar je wat van leert is blijven zitten. Dus ik zeg wel, eigenlijk zijn er drie instrumenten voor de cursus. Instrument 1 is een pen. Instrument 2 is een papiertje. En instrument 3 zit hier. Zitvlees. Dus wij gaan in deze cursus gaan we eelt ontwikkelen. Nou, voor sommigen van ons is dat een hele oefening, want we wisten niet hoe gauw we uit school eindelijk aan de slag konden. En in dat geval zit je weer terug in school. Helaas. Anderen, die zijn het gewend, want school is niet leuk, dan is dit net even leuker misschien. Hoe je er ook in zit, wat je zelf doet, neem je mee. En wat ik doe, zitten leuke dingen bij. Maar belangrijker is de feedback van de avond op je eigen werk. Nou, we gaan de avonden gaan we beginnen om 7:30 en gaan we eindigen om 9:30. Ik ben iemand die altijd meer tijd nodig heeft. Dus ik ga dat volgende keer gewoon vragen. Als het ons lukt, hè, om 7:30 te beginnen, dat is natuurlijk maar één ding. Maar twee, dan hebben we een pauze, ergens halverwege en dan praten we met elkaar. Dan zijn we eventjes ook er helemaal uit. Maar ik ben nooit klaar om 9:30. Ik heb altijd nog wat meer zeggen. Dus de eerste vraag zal zijn, voor wie kan dat en voor wie kan dat niet? Want er zijn er onder ons die gewoon met oppas zitten of anderszins en die gewoon 9:30 willen sluiten. Dus we gaan daar goede afspraken over maken met ook de mensen van buiten die komen, want sommigen moeten heel ver reizen. Dus daar gaan we met elkaar een afspraak over maken en die proberen we dan ook te houden. We zullen tafels neerzetten zodat je kunt schrijven, maar niet iedereen heeft daar zin in. Als je het wil opnemen, neem je iPhone mee en download een goede app. Prima, voel je vrij. Anderen houden van aantekeningen maken, anderen willen gewoon nog eens keer luisteren naar zo'n avond. Het is jouw avond, het is jouw cursus, maar het belangrijkste moment is dus de voorbereiding op dat we bij elkaar komen. Ik wil gewoon hier stoppen met Psalm 22 vers 1 en met Johannes 7 vers 37 op de laatste dag, het Lofuttefeest. Op die dag zijn deze cursus, is het de aftrap geweest, om het zo te zeggen, op het Lofuttefeest. Leuk, hè?